Dag en leuk dat je luistert naar de expertpodcast van CGI Nederland. Ik ben Joost van Keulen, ik werk bij CGI en in deze podcast heb ik gesprekken met een van de IT-experts van CGI Nederland. En dat gaat dan over zijn carrière of haar carrière, de laatste ontwikkeling op zijn vakgebied en hoe hij of zij verwacht dat de toekomst eruit ziet. CGI, wel bekend natuurlijk inmiddels van onze eerste editie van de podcast, is een van de grootste IT-bedrijven ter wereld. In Nederland werken we met ongeveer 2.500 enthousiaste collega's aan allerlei projecten voor een groot aantal klanten bij de overheid, de zorg en in het bedrijfsleven. Achter de schermen helpen we bijvoorbeeld te zorgen dat de treinen op tijd rijden. Henk, dat heb jij net weer kunnen ervaren, vertelde je net.
Zeker.
De matrixborden boven de snelwegen, dat die het doen en dat je kunt betalen in bijvoorbeeld winkels en bij tankstations. En om dat te kunnen doen, hebben we natuurlijk heel veel kennis nodig. En die kennis, die zit voornamelijk bij de experts bij CGI. En in deze podcast nemen we je mee in het dagelijks werk van die experts. Wil je meer weten over CGI? Kijk dan op onze website www.cgi.com/nl. En u hoorde hem al even. Ja, vandaag is te gast Henk van Haaster. En Henk is echt wel heel leuk. Leuk dat je er bent, Henk. Expert op het gebied van data analytics.
Ja, dat klopt.
Ja.
Dat klopt, dat ben ik.
Ja. Misschien kun je even vertellen hoe je hier terecht bent gekomen, wie jij bent en wat jouw rol binnen CGI is, waar je zo al mee bezig bent. Dat is altijd wel leuk om te horen voor de mensen thuis.
Ja, ik ben Henk van Haaster. Ik werk al enige tijd bij CGI.
Ja, nee, dan moet je specifieker zijn.
Nee, ik ben in 2001 in dienst gekomen bij CGI, direct na mijn studie. Dus ik werk ruim 20 jaar bij CGI. Ik kom uit Castricum. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. En ik ben gespecialiseerd op het gebied van data analytics.
En hoe ben je daar zo ingerold? Want in 2000, lang geleden, toen jij in dienst kwam, was data een minder groot onderwerp dan nu.
Ja, zeker. Ik ben in de wereld terechtgekomen van standaard applicaties. Dus processen standaardiseren, zorgen dat je één standaard applicatie hebt voor je personeelsysteem of voor je financiële systeem. En in die periode heb ik data daar naartoe gemigreerd, zal ik maar zeggen. Om te zorgen dat iedereen er ook bij kan.
Van het ene systeem naar het andere.
Ja, dus daar zat wel een datacomponent in, maar nog niet zoals ik dat nu heb met data en analytics en algoritmes erop. Dus toen op een gegeven moment zei een collega, volgens mij ben je wel een beetje in de wieg gelegd voor business intelligence, data warehousing. Dus eigenlijk al die data uit die standaard applicaties. Zorgen dat je daar inzicht over verschaft. Van joh, hoeveel gaat er financieel uit? Wat gebeurt er op personeelsvlak? En hoe interacteren die verschillende domeinen met elkaar?
Ja.
En toen heb ik daar trainingen voor gedaan. Ook hier in Rotterdam. En vrij snel ben ik in dat wereldje terechtgekomen en er nooit meer uitgegaan.
En wat trek je daar nou zo aan dan? Want dat is, ik bedoel, het is data. Data is niks als je er niks mee kunt. Hè? Dus als je er niks mee doet. En wat maakt het voor jou nou een interessante wereld? Want het is ook heel divers. Alles is data.
Ja, klopt. Nou, wat voor mij een van de drijvers was om toch die data in de datawereld in te gaan. Ik ben niet echt een programmeur. Dus mijn achtergrond is management, economie en recht. En ik had helemaal geen IT. Dus ik had een beetje koud watervrees. Ja. En ik dacht, ja, moet ik gaan programmeren? Allerlei programmeertalen. Ik had niet zoveel feeling daarmee.
En toch bij een IT'er terechtgekomen.
Ja, zeker. Ja, meteen toch, ook naar mijn studie.
Hoort u dat, de mensen die net van de universiteit komen? Het kan wel, hè? Het gebeurt zelfs heel vaak.
Ja, zeker. Dat was ook in 2001, was er natuurlijk een serieuze crisis. En toen dacht ik, ja, waar vind ik mijn werk?
Ja.
Dus toen ben ik eigenlijk die technische datacomponent kant ingegaan. Dat vond ik ook wel een beetje eng, want dan moet je toch de techniek in. En heb ik eigenlijk nooit spijt van gehad. Dus dat heb ik een jaartje of 4 gedaan. Ondanks dat je die achtergrond niet hebt, kun je toch leren. En het voordeel is, als je in die datawereld zit, dan zit je ook direct, net zoals dat ik met jou zit, over van ja, maar waar wil je over rapporteren? Ja. En welke inzichten wil je?
Ja.
En waar komt het dan vandaan? En je hebt de mogelijkheid, als je het over data hebt, om vrij direct ook in de materie mee te gaan van de klant.
Ja, dus je begrijpt echt goed waar die klant dan. Je moet echt goed begrijpen waar die klant op dat moment behoefte aan heeft.
Ja, precies.
Want anders, ja, dan is het gewoon een Excel-sheet met wat info. En dat nou, oké, okay, cool. Mijn beleving, ik weet niet of het zo is, heeft het hele begrip data en alles wat je ermee kunt en analytics en het koppelen aan algoritmes en ik weet het allemaal niet, de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Heb je daar een verklaring voor?
Ja, dat heb ik denk ik wel. ik denk dat in 2010 begon een beetje de kanteling te komen. Ik was heel erg op de bedrijfsvoerende processen. Zat niet echt in de core primaire processen van een klant, maar meer op die meer ondersteunende processen. En in 2010 kwam er een ontwikkeling die heette Big Data. En waarin we zeiden van, joh, we zien eigenlijk steeds meer sensoren. We zien heel veel data van buiten die we zouden kunnen gebruiken. Dus in die Big Data ontwikkeling, dat is dus al in 2010, dachten we van, ja, misschien moeten we die data gewoon maar gaan vangen. En dan slaan we die op. We weten nog niet of we het gaan gebruiken, maar laten we dat maar gewoon in een grote bak gooien. En dan kunnen we daar analyses over doen. En ook inzichten creëren die we eerder niet hadden verwacht. Ik denk dat dat een beetje aangejaagd is doordat we veel meer meten. Dus we krijgen veel meer informatie tot ons. Dat iedereen dacht, ja, daar zit potentie in. Zoals we dat toen de tijd zijn. Er zit muziek in de data. En dat sluit een beetje aan bij wat we natuurlijk in ons portfolio doen met Data to Diamonds. Ja. Dus wat zit er in die data en hoe kan je daar diamanten van maken? En bedrijven moeten ook nadenken over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten. Dus als je wat meer in die traditionele dienstverlening ziet en je wil over 10 of 20 jaar nog bestaan, dan moet je digitaliseren. En dan moet je op basis van die data andere producten en diensten ontwikkelen.
Ja, die data die kan je helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
Precies.
Dus je kunt onderbouwd dingen doen die je eigenlijk vroeger een beetje blind en op gevoel moesten.
Ja.
Cool. Data is hot, hè? Heel veel partijen doen er wat mee, willen er wat mee. Het is jouw dagelijks werk. Wat zie jij in de markt gebeuren? Wat zijn nou de meest recente of de recentste ontwikkelingen? Wat vertel eens even. Wijd eens uit, expert.
Ja, wat je ziet, zeg maar, de aanjagers van het feit dat we meer met data bezig zijn. En eigenlijk die dienstverleningen. Dus hoe kun je nieuwe producten en diensten ontwikkelen, zodat je ook in de toekomst nog bestaansrecht hebt?
Ja, dat is één component.
Ja, dan heb je ook nog een stuk waarbij je zegt, misschien dat we dingen slimmer kunnen organiseren in onze reguliere operatie. We zien natuurlijk ook, en daar lopen wij zelf ook tegenaan, er is een enorme schaarste in de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen maar op IT-vlak. Maar ik heb net de trein gepakt richting van Castricum naar Rotterdam. En je hoort op het nieuws natuurlijk ook heel veel over de verkeerscentrale van degene die de infrastructuur bewaakt, die heeft
personeelstekort.
Zeker met COVID. Ja. Er zijn te weinig mensen om, zeg maar, al die treinbewegingen te sturen. Dus af en toe zie je in het nieuws dat voorbij komen, dat het eruit ligt. Dus de vraag is, zou je dat soort dingen, die kennis van die senior populatie en het feit dat er schaarste is op de arbeidsmarkt, zou je je processen slimmer kunnen organiseren, zodat je eigenlijk hetzelfde kan doen, maar dan even slimmer met minder mensen.
Ja.
Zodat op het moment dat ook mensen met pensioen gaan, die intelligentie is gevangen.
Een soort van automatisering in de 21ste eeuw.
Ja, precies, precies. Dus dat zijn aan de bovenkant eigenlijk de aanjagers van het feit dat we zien dat er met data aan de slag wordt gegaan.
En data als product, hè? Want data aan zich heeft ook inmiddels waarde. Het nieuwe goud noemen ze het. Hè?
Ja, dat klopt.
Is dat ook iets waar je van zegt van dat zie ik ook wel gebeuren? Of denk je van voor bedrijven is het ontwikkelen van diensten en het optimaliseren van processen toch belangrijker?
Nee, we hebben natuurlijk wat maatschappelijk ook wat echt hele belangrijke thema's waar we aan moeten werken. Dus de energietransitie en we hebben onze infrastructuur en het feit dat die best krap is. Zeker als iedereen in de auto gaat of als we vragen dat iedereen met de trein gaat. Wat betekent dat dan?
Ja.
Dus data als producten en diensten, dat zie ik ook wel. En dat zie ik zelfs in het publieke domein. Want we proberen mensen eigenlijk uit de auto te halen, zeg maar.
In de trein. Je hebt het goede voorbeeld gegeven vanochtend. Ja, heel fijn. Ja.
Maar daar kun je applicaties op ontwikkelen op basis van data. Dus er zijn appjes voor gemeentes die eigenlijk mensen stimuleren om de reis van deur tot deur, dat ze beginnen met de fiets en dat ze dan een stuk openbaar vervoer pakken en dan het laatste stukje nog wandelen naar het kantoor Rotterdam. En dat zijn eigenlijk gedragsbeïnvloedende data-applicaties om mensen te stimuleren om iets anders te gaan doen.
Ja, en dat is onmogelijk zonder dat je die gegevens hebt.
Ja, je hebt die data
nodig. Ergens zit mijn privacy spier begint nu op te spelen, maar dat is misschien een totaal ander onderwerp.
Ja, dat is wel een belangrijk onderwerp en dat onderschatten we. Want als wij met klanten praten over hoe ga je data inzetten, dan zie je eigenlijk vanaf het eerste begin, oké, maar welke use case pakken we dan? Hè? We gaan altijd op zoek naar een use case of iets waar je de waarde kan laten zien van wat je met die data kan. Altijd gaat het over privacy.
Ja, gelukkig maar.
Altijd. En dat zeggen we natuurlijk zelf ook. Je moet vanaf het eerste moment nadenken, oké, wat ga ik met deze data doen? Ja. Hoe gevoelig is die data? En kan dit wel?
Ja.
Wat je in de praktijk of de afgelopen jaren ziet, is dat omdat die discussie zo beladen is, dat we beginnen om die techniek te ontdekken met wat minder beladen termen.
Ja.
Predictive maintenance, hè? Onderhoud voorspellen. Dan heb je het over, krijg ik informatie uit mijn assets.
Dus je loopt er een beetje omheen.
Je moet wel kijken van, wat is het belangrijkste van wat ik wil aantonen? Ja. Wat is de kracht van data? Hoe werkt die techniek? Daar ging in eerste instantie de focus naar uit. Ja. En dan kan je, als je dat vertrouwen hebt en je weet een beetje waar het om gaat, dan zie je dat de beweging naar dit soort onderwerpen.
Ja, het blijft precair. Het is ingewikkeld. Maar goed.
En zeker mooi, als je dan nog. Kijk, data verzamelen is één. Standaard dashboard en analyses erop maken, dat zijn we al even gewend. Maar als je algoritmes gaat maken om naar het gedrag van mensen te kijken, dan wordt het een andere tak van sport.
Ja. Erg interessant, Henk. Een bedrijf of een organisatie, je moet eigenlijk aan de gang met data. Je kunt bijna niet anders meer.
Je kan niet blijven zitten en denken van, joh, ik doe het op een Excelletje alleen.
Nou, dan verstandige mensen die bellen dan Henk. En die zeggen, Henk, joh, ik wil wat met data. Kom even langs, kom kijken. Dus je komt bij een klant over de vloer. Wat zie je dan? En hoe ziet zo'n proces eruit? Hoe pak je dat aan?
Er is niet een soort van standaard blauwdruk wat je bij elke klant opnieuw toepast.
Dat is jammer, hè, eigenlijk.
Je zou zeggen, nou, ik heb hier een draaiboekje, lees de handleiding en draai hem af. Hè?
Zou jouw werk wel een beetje saaier maken?
Ja, dat zou heel zonde zijn. Nee, dus dat is wat we allemaal moeten beseffen. Soms denken we, het is next, finish en dan staat het er allemaal en dan kunnen we ermee werken.
Klaar en Henk gaat naar de volgende.
Wat belangrijk is om te zeggen, dat als je kijkt naar die hele ontwikkeling, dat het niet alleen maar gaat om de technologie.
Nee.
Dus eigenlijk als je het fundament neer wil leggen, dan denken wij vaak, zeker als het uit mijn mond komt, een fundament is het technisch fundament.
Ja.
Met allerlei platformen om het op te slaan.
Azure, Power BI, het
is allemaal. Ja, maar dat is niet wat het fundament echt is. Het fundament is een aantal componenten. Namelijk, het gaat om de mensenkant. Het gaat om hoe je het organiseert. Het gaat om cultuur en processen. En het gaat om technologie. Dus je kan zeggen, nou, ik ga op technologie naar het hoogste volwassenheidsniveau. Maar als je niks met de mensen doet en je doet niks met de cultuur in een organisatie, van wat betekent nu datagedreven werken of datagedreven inspecteren? Overal zie je het terug. Je moet in sync eigenlijk stapjes zetten op al die assen, zodat je in één keer een stapje hoger komt.
Ja.
In plaats van op één component doorschieten.
Ja.
Nou, hoe pak je dat aan? Het eerste wat je moet weten is, waar sta je in die hele ontwikkeling?
Op de verschillende vlakken, neem ik aan. Dus hoe is het in je cultuur, hoe is het in je technologie?
Je kijkt eigenlijk op die assen van, wat zie ik? En je hebt een aantal volwassenheidsniveaus en elk volwassenheidsniveau heeft zo zijn karakteristieken. En die zet je af tegen die verschillende onderdelen. Dus je kijkt, oké, wordt er al met data gewerkt? Hè? Dus is iedereen bedreven? Nou, iedereen werkt met Excel in een organisatie. Dus er zitten heel veel handige mensen die met data aan de slag gaan. En dan kijk je naar, is dat ook een beetje georganiseerd?
Ja.
Gebruiken we dezelfde databronnen? Of zet iedereen op zijn eigen manier die data los in zijn eigen coconnetje, silo, die data bij elkaar te brengen? Dat bepaalt een beetje waar je staat. Hè? Dus organisaties die hebben vaak al wel een data warehouse. Dus ja. Dat is een plek waar alle data bij elkaar komt. Waar je dashboards over kan maken.
Vroeger was dat gewoon zo'n archiefkast, weet je, waar alles ingestopt werd. Die werd dichtgedaan en we gingen weer door.
Ja, en dan maar als dat we heb het je nodig ook, hadden. Digitaal. Maar je wil ook zien van oké, als het iets beter gaat met de mensen, zie je dan ook betere resultaten in hoe je het doet bij je klanten. Ja. Dus eigenlijk die interactie tussen die verschillende perspectieven, daar zijn we al langer aan gewend. Dus dat is wat je gaat kijken. Je gaat kijken, waar staat die klant? Wat zien we? Hoe is het georganiseerd? Hebben we een soort centrale afdeling voor alle data-inzichten? En is dat zo stringent ingevoerd dat je net als bij de slager een bonnetje moet trekken en dan zeg je, ik wil graag een rapportje hebben. En dan over een maand of anderhalve maand heb je dat rapportje. Ja. Omdat de data nog verzameld moet worden. En dus je kijkt naar, is dat proces voldoende flexibel? Ja. En als je een heel strak proces hebt, dan gaan mensen eromheen werken.
Ja.
En zeker in de Nederlandse cultuur. Nou, waar denk je, ja. Nee, dit is het proces. Nou, we weten één ding zeker. Processen zijn leuk, maar we proberen altijd.
Het is toch meer een richtlijn, hè?
Ja, een beetje er doorheen te bewegen.
Ja, ja.
Dus dat is wat je doet. Dus je kijkt op die assen hoe je ervoor staat. En je kijkt ook op technologie. Als ik zie waar de organisatie naartoe gaat. En dat vergeet, vaak zitten we rapportjes te klussen.
Ja.
Maar je wil ook weten, wat is de ambitie van de organisatie?
Ja. Wat willen ze er nou echt mee? Hè? Ja. Welke kant willen ze op?
En dus sluit het aan bij je doelstelling als organisatie. Ja. Ja. Dus wat is je ambitie als organisatie? En hoe speelt data daar een rol in?
Ja.
Dus
heel plat. Je begint met zo'n maturity scan, om het zo maar eens te noemen.
Hoe ver zou je dat kunnen kijken op die
assen, cultuur, organisatie en technologie.
Ja, doe je een aantal gesprekken voeren. Je laat een survey invullen om te kijken van, joh, hoe zijn we gewend te werken?
Ja.
En daar bespreek je zeg maar met de klant hoe dat ervoor staat.
Ja, en dan een next step. Dat hangt dan af van het resultaat.
Ja, afhankelijk van wat er uitkomt. Wat ook nog belangrijk is om daarbij te vermelden, is CGI is niet een organisatie die hele vette rapporten schrijft en dan zegt van, nou, dit is ongeveer wat er moet gebeuren.
Doei.
En de groeten en de mazzel, zeggen we in Noord-Holland. Nee. Dat zijn we niet. Dus op het moment dat we het hebben over, is er een visiestrategie, is er ook een visiestrategie op data en analytics? Als die er niet is, dan gaan we die altijd samen met de klant vormgeven. Dus we creëren een aantal mensen in de organisatie die als ambassadeurs optrainen. En samen met die mensen gaan we de visiestrategie vormen.
Ja.
Want als een externe partij dat doet, dan wordt dat nooit geadopteerd. Het is belangrijk dat wat we met elkaar bedenken, dat echt binnen no time ook echt in het DNA komt van zo'n organisatie.
Ja, kijk, zo'n rapport schrijven, dat is natuurlijk een mooie klus. Maar ja, als dat dan vervolgens in de la bij de klant belandt, dan heb je toch minder lol van je werk dan wanneer je daadwerkelijk samen met elkaar die stappen kunt gaan zetten.
Precies. De proof of the pudding is in de eating wat dat betreft. En je moet het zo concreet en tastbaar mogelijk maken in de operatie. Dus afhankelijk van het resultaat bepalen we ons plan.
Maar tegelijkertijd ben je dan mensen aan het trainen en opleiden eigenlijk.
Ja, ja, dat is wel een beetje de rode draad. Dus wat ik altijd zeg is, ik ben als CGI en als persoon niet succesvol als ik 5 jaar bij 1 klant zit en eigenlijk voor elke vraag hebben ze ons nodig.
Ja.
Dus de strategie die we hebben is, je maakt eigenlijk kleine experimentjes. Dat is eigenlijk het allereerste wat je ziet vaak. Hè? Dus zeker met nieuwe technologie als AI en data science. Dan kom je in de eerste fase, de ad hoc fase om te experimenteren.
Ja.
Dat doe je samen met mensen uit de organisatie. Dus net zoals dat ik expert ben op data, heb je experts op infrastructuur, asset management, nou, noem het maar op. Maar die draaien dan mee in dat experiment. En we leven ons helemaal in die wereld.
Ja.
We hebben dat een keer gedaan bij een logistiek dienstverlener. En het eerste wat we deden is 1-2 dagen meerijden met een chauffeur die pakketjes ging brengen.
Ja, het is echt wel een leuke baan al zo nu
dan. Ik heb een superleuke baan. Ja, zeker, zeker. Dus dat is belangrijk dat je echt in de organisatie.
Je moet echt begrijpen waar het over gaat. Ja.
En dan ga je een uitsnede daarvan maken en laten zien hoe die techniek zou kunnen bijdragen om eigenlijk het werk van zo'n expert slimmer te maken, leuker te maken, zodat hij meer tijd overhoudt om ook met wat nieuwe dingen bezig te zijn.
Je begint met iets kleins, bij wijze van spreken. Daarmee toon je aan dat het kan. Daarmee krijg je waarschijnlijk ook de organisatie in een andere stand. Van zo, dat is leuk.
Ja, precies.
Kan dit ook?
En eigenlijk is dat inspireren, zeg maar. Dus vaak doen we inspiratiesessies en daarna een soort deep dive-achtig gezetting.
Ja, nou, deep dive is wel, dat zijn dat wel is, de betere vaktermen,
ja, dat is bijna een soort van 24 uur non-stop met die expert in een... Nou, hier zitten we in het Spark. In het Spark zitten. Ja. Met een beetje geluk hebben we nog een strategy om te slapen. En we bijten ons helemaal in hoe ziet die wereld eruit, welke data... en kunnen we daar een setup van maken om eigenlijk die organisatie te laten zien... Nou, we kunnen niet wachten, het moet nu. Ja. Nou, en de volgende stap is, je doet 2 of 3 experimenten... maar we moeten voorkomen dat we blijven vuurpijlen, zoals we dat noemen. Ja. Hè? We knallen iets in de lucht en iedereen is enthousiast... en daarna zien we er nooit meer wat van... Dus het idee is dat je dan naar die volgende fase gaat. Dus met die experimenten in je achterzak ga je naar de defined fase. Dat betekent dat je echt een strategie neer gaat zetten. Ja. Dat je hem gaat toetsen aan je landschap. Wat hebben we allemaal? Zijn er dingen die we kunnen gebruiken?
Missen we nog dingen?
En dan ga je de stap maken naar IT en naar architectuur en technologie wat je dan nodig hebt. Ja. En dan ga je mensen opleiden, trainen, verder zorgen dat een soort trainer uitwaait over... De organisatie. Ja, en dan moet uiteindelijk ook dat experiment... zeker als het nooit terugkomt, hebben we echt een probleem... dat moet dan in operatie, dan moeten ook mensen gebruik van maken.
Ja.
Want dan ben je echt blij.
Nou ja, en als dat lukt, dan heb je... Dan is het ook super gaaf natuurlijk.
Ja,
dat je
zeker.
Bij wijze van spreken met elkaar in een hok begint en iets uitdenkt... en van dit zou wel gaaf zijn als dat voor elkaar krijgen. Welke stappen moeten we daarvoor zetten? En dat eindigt dan met een app die bij de logistiek dienstverlener vertelt... wat de meest efficiënte route is en ook nog
precies
de duurzaamheid beloont. Hè? Dat soort gave dingen. Ja, oké.
Ja, het is wel... Dit is echt superleuk om en met de data en met de techniek en de mensen bezig te zijn. En dat onderschatten we een beetje. We denken vaak als het gaat om data en data analytics, ik weet niet hoe jij dat ziet, we fietsen een paar mensen van de universiteit naar binnen, super hip en happening, en dan gaan we deep learning en machine learning modellen maken.
Ja. Waar niemand op zit te wachten.
Laten we eerst kijken waar we staan. Precies. En dan langzaam daar naartoe bewegen. Ja. Want je moet wel weten waar je het voor gaat inzetten. En of het überhaupt wat gaat brengen.
Het mooiste is natuurlijk als het gewoon een vraag is die vanuit de organisatie komt. Die ergens mee worstelt. En die zegt van joh, kan data helpen bij het oplossen van het probleem dat ik zie?
Dus dat is je kan een probleem adresseren. En dan kijken naar, kunnen we die technieken daarvoor inzetten? Je ziet wel... Dat je natuurlijk als je data verzamelt en je kunt daar patronen in ontdekken, dat je soms niet eens een probleem hebt, maar dat je iets ziet in die data waar je in ieder geval wat mee kan, wat je zelf nooit had gezien. Hè? Dus dat is wel een mindshift. Maar wat ik ook belangrijk vind, is dat we ook in de organisaties bij onze klanten kijken. Want er zitten mensen met hele goede papieren, die misschien in een hele andere uithoek terecht zijn gekomen, maar hartstikke goed capabel zijn om mee te gaan in deze ontwikkeling.
Ja.
En dat hebben we bij een publieke klant van ons gedaan. Gewoon een aantal mensen die al 20 jaar werken, maar in oorsprong statistische achtergrond hebben. En helemaal lekker in die vibe mee kunnen en die technische flow.
Alleen en dat ook
zijn,
leuk vinden.
Ja, tuurlijk. Alleen die zijn in een andere hoek terechtgekomen. Ja, die moet je wel prikkelen.
Ja. Net als iemand die vanuit management, economie en rechten uiteindelijk als data analytics expert bekend komt te staan. Hartstikke tof. Hey, wat voor projecten ben je op dit moment mee bezig?
Een aantal trajecten. Kijk, als expert word je natuurlijk geacht om in het veld ook actief te zijn. En te kijken naar wat speelt er bij die klant. En welke ervaring hebben we bij de ene klant, waar de andere klant weer...
Van kan profiteren.
Of leren. Dus gewoon echt gewoon het beste van CGI en van de klanten ook weer bij andere klanten inbrengen. Dus dat is één van mijn... kijken hoe die klant in die beweging meegaat. Hoe de organisatie eruit ziet. Dat is eigenlijk meer strategisch adviseren over... wat is de koers en waar bewegen we naartoe.
Ja.
Dat is hartstikke leuk. Maar wat nog leuker is om het echt te gaan doen. Hè, dat is een beetje... je hebt bij ons eigenlijk 2 soorten experts. Mensen die naar voren kijken en advies geven. Ja. En ik hang er een beetje in. Dus ik vind dat ook heel leuk. Maar ik wil ook met onze mensen gewoon echt in het
gave dingen bouwen.
Bezig zijn. Dus ik zit voor een deel van mijn tijd ook in die ad hoc fase. Workshops doen, samen met ons team, met mensen van de klant. Van joh, vertel eens, hoe werkt dat? Waar zitten de uitdagingen? Wat hebben we allemaal? Heb je andere databronnen van buiten die je kan gebruiken? Dus ik doe veel experimenten aan die kant. En daar ben ik ook een beetje wijzer geworden. Want ik was eigenlijk alleen maar aan het vuurpijlen. Ja, en dan hadden we natuurlijk marketingwijs hartstikke leuke
dingen.
Zeker.
Zeker.
Maar uiteindelijk wil iedereen ook dat het relevant wordt.
Ja, dat het waarde toevoegt aan organisaties en bedrijven.
Hè? Precies. Ja. Dus we hebben de aanpak een klein beetje aangepast. Namelijk, we experimenteren wel. Dus ik doe heel veel herkennen, verkennen, experimenteren. Maar daar moet bij begeleiding bij het operationaliseren. Oké, als ik een experiment doe, wanneer is het succesvol? Als dit succesvol is, weet ik dan al wat mijn plan is om het te operationaliseren. In plaats van alleen maar een soort marketingmachine daarop loslaten.
Dus je doet ook geen experimenten waarvan je op voorhand al weet van ja, allemaal leuk en aardig, maar de klant zit er niet op te wachten of het is onmogelijk in de praktijk te brengen. Of stiekem toch wel. Je krijgt een beetje prethoogjes.
Ja. Nee, ik doe dat. Tuurlijk doe ik dat. Okay. Omdat je weet vanuit innovatie en experimenteren dat een deel van je experimenten hebben als waarde dat je ervan leert. Ja. Dat mensen begrijpen wanneer je het wel doet en niet doet. Dus
gelukkig maar.
Ik experimenteer ook en dan komt het in de kast. Hebben we als personen er een hoop van geleerd, maar komt het niet in de praktijk. Nee. Maar daar moet wel, zeg maar, een soort van een derde moet wel tot executie komen in de organisatie. Dat zou wel heel tof zijn.
Ja. Nou, top, Henk. Dank voor dit mooie inkijkje in jouw vakgebied.
Ja.
Heb je nog een nabrand? Heb je nou nog iets van zeggen? Nou, ik zit hier nu. Ik wil nog één ding wil ik helemaal kwijt. Denk het wel.
Nou, het belangrijkste is dat je ermee aan de slag moet. En met dat data. Je het gaat doorgronden. Dat je we hebben het er heel vaak over. En we maken heel veel stukken. Maar soms moet je het ook maar gewoon doen. En dan weet je nog niet helemaal waar het naartoe gaat. Maar ik weet zeker dat als je er eenmaal mee bezig gaat, dan uiteindelijk gaat het een beetje lopen. En dan wordt het meer dan alleen maar een papieren exercitie. Maar je krijgt een hele bak energie als je er gewoon echt de mouwen opstroopt en gaat. En zorg dat dat is dan het laatste punt dat ik maak, en een beetje herhaling van wat ik net heb gezegd, is dat je niet alleen maar een jong hip and happening club neerzet op dat stuk. Want dan gaat innovatie drijft van je af. Hè? Dus dan is het een soort exclusiviteit met een speciaal clubje.
Dan zijn zij het, hè?
Ja, want die krijgen de ruimte om te innoveren. Maar zij wel. Maar je moet zorgen dat het echt van ons wordt. Ja. Dus dat betekent dat je super slimme mensen net uit de schoolbanken, zoals ik in 2001 binnenkom, erop zet. Super slim, dat ben ik niet.
Ik wou even vragen, maar dat is goed dat je dat even corrigeert.
Dat is niet de bedoeling. Maar dat je ook mensen in het veld zegt van, joh, jullie weten gewoon waar het om gaat.
Ja.
En doorleef dat. Ja. En maak er niet iets exclusiefs van. Het is van ons allemaal.
Precies. Dus in mijn landsdeel zeggen ze dan, night Susan more down. Hier is dat geloof ik niet lullen, maar poetsen. Maar dat aan de gang gaan, aan de slag gaan. Neem je organisatie mee. En wil je wat met data? Ik zou zeggen, bel Henk.
Zeker, ja.
Bedankt, Henk, voor dit half uurtje.
Voor het
superleuk.
Interview.
Erg interessant. Heel veel succes verder. En je komt hier ongetwijfeld een keer terug in deze podcast. Dit was de derde podcast in hopelijk een hele lange serie. Mocht je nou meer willen weten over de rol van data in jouw organisatie, of je wilde mee aan de gang, stuur Henk dan een berichtje. Vindt hij hartstikke leuk. Als je geïnteresseerd bent geraakt in CGI, kijk dan op onze website www.cgi.com/nl of stuur gewoon een berichtje via LinkedIn. De koffie staat hier altijd klaar en is, weet ik uit ervaring, best nog te drinken ook. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Henk, nogmaals, dankjewel.
Dankjewel, Joost.
Oké, hoi.